Ja, Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Ik was even op vakantie. Toen luisterde ik ter voorbereiding op deze podcast even die van vorige week terug. En toen hoorde ik jullie allebei zeer eensgezind verklaren dat Ferrari eigenlijk geen schijn van kans had op deze baan. En ik hoorde een podiumvoorspelling van beide mannen zonder enige Ferrari. Topsnelheid maakte niks uit, motor maakte niks uit op deze baan. Ideaal voor Verstappen met name en voor Mercedes. Met de kennis van nu, jongens. Wat zijn jullie stil trouwens?
Ja, nee, je moet wat roepen in zo'n podcast om dat half uur te vullen.
Dat is te makkelijk.
Nee, dat zou te makkelijk zijn. Nee, het is, Ferrari heeft het echt. Die hebben echt een ontzettend. Het is een bevestiging dat zij gewoon een hele grote stap hebben gezet. En dus niet alleen op circuits waar de motor belangrijk is, maar juist ook op dit soort circuits. En ik denk dat Joost daar misschien wel wat meer over kan vertellen zo. Maar ze hebben een aantal updates meegenomen. En die pakten gewoon fantastisch uit op dit circuit.
Ook jullie waren zeer verrast. En jij ook vanuit Singapore nog steeds, hè Joost?
Yes.
Ook jij zag deze overduidelijk niet aankomen.
Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de Ferrari-coureurs het zelf niet zagen aankomen. En dat de Mercedes-coureurs het niet zagen aankomen. En dat Christian Horner, de teambaas van Red Bull, vrijdagavond nog zei van ja, Mercedes is hier favoriet en van Ferrari verwacht ik niet zoveel.
Je lult je er waardig uit.
Nou ja, zij zeiden het ook. Nee, maar ik bedoel meer, niemand had dit verwacht. Kijk, Ferrari wist natuurlijk wel waar ze mee bezig waren. Die hadden daar duidelijk de missie dit jaar al om dat gebrek aan downforce op te lossen. Of dat helemaal de oplossing was hier, of dat nou het enige is wat ze heeft gebracht qua snelheid, dat weet ik ook niet. Maar er was een update en Charles Leclerc zei na de kwalificatie dat uit alle data bleek dat die update werkte. Maar er waren nog wel meer factoren waardoor Ferrari zo snel was. Maar die wil ik zo eventjes meenemen in mijn technische hoekje.
Ja, we gaan het er zo direct uitgebreid over hebben. Maar hier moesten we natuurlijk even mee aftrappen. Welkom allemaal. Je luistert weer naar de Boordradio. Yes, de Formule 1-podcast dus van nu.nl met Patrick Moeken hier bij mij in Hoofddorp in de studio. Mijn naam is Daan Smink en Joost Nederpelt, net al genoemd, zit nog in Singapore. Hij was erbij. Hij had, net als wij, hoge verwachtingen, zoals Max Verstappen die ook had van deze race. Het werd een podiumplek, maar zeker niet de podiumplek waar die op hoopte. We gaan het er uitgebreid over hebben, maar laten we beginnen jongens met Sebastian Vettel. Hij kan het nog. Patrick.
Ja, nee, ik denk dat elke Formule 1-fan die zegen wel gunde aan Vettel. Hè? Ook als je zag hoe hij op het podium stond. Niet in tranen,
na
maar
het
scheelde niet veel. Hè? Nee, na een jaar. En het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat hij deze gekregen heeft. Hè? Misschien als goedmakertje in Italië. Maar hij heeft een hele puiker race gereden. En ook wij zijn ook wel kritisch op hem geweest. Maar ik denk dat hij wel heeft laten zien dat je hem nooit moet afschrijven. In ieder geval nu nog niet.
Nee. Joost, heeft Vettel gewonnen dankzij Sebastian Vettel en zijn talent? Of heeft Vettel gewonnen dankzij de Ferrari-strategie die wat meer in zijn voordeel was dan in die van zijn teamgenoot?
Ik denk, als ik het in percentages moet uitdrukken, dan denk ik 65% de strategie. Maar het moet ook bijgezegd worden dat rondje uit de pit van Vettel nadat hij in de 20e ronde binnenkwam, was echt indrukwekkend. En daarmee deed hij dus de undercut op Leclerc, zoals dat heet. Hè. Dat je dus ronde snel op nieuwe banden rijdt en degene die dan ronde later binnen gaat, die komt er dan achter terecht.
Ja, het lag aan dus dat ene rondje. Dat ene rondje was
ja,
het.
Ja, zeker. Was bepalend. Wat hij daarna natuurlijk ook heel erg goed deed, was gewoon de tempo controleren. Wat ik ook wel goed vond, was op het moment dat ze bij die jongens aankwamen die allemaal op de mediums waren gestart. Of op de harde band zelfs, die ervoor nog reden. Dus dat was Giovinazzi en Gasly onder andere. Daar ging hij goed voorbij. Bij Gasly ging het wel een beetje op het randje, maar dan nog. Hij had duidelijk door dat hij daar heel snel voorbij moest komen. Ja, het was de vijfde keer dat hij won. Dus het is geen pannenkoek op deze baan. Zeker niet. En wij zijn zelf ook van de afloop van ik had niet het gevoel dat mijn vorm weg was of zo, dat ik het niet eens niet meer kon of dat ik de snelheid te laag was, maar ik had gewoon dit was de bevestiging dat hij gewoon moest blijven doen wat hij deed. En het is waar, hij werd geholpen door die strategie, maar dat was een hele logische keuze voor Ferrari.
Joost, wat ik ook wel opvallend vond. Je bent waarschijnlijk bij het persmoment in afloop geweest bij Ferrari. Maar die hadden zelf nooit verwacht dat verschil op die vrije baan, dat die undercut. Hij heeft geloof ik wel 4 seconden in 1 ronde gepakt ten opzichte van Vettel. Dat het verschil zo groot zou zijn. Want ze hadden alleen maar... Ze hadden Hamilton op het oog natuurlijk. En daarom kreeg... Haalden ze Vettel eerst eerder naar binnen.
Zeker. Het was een goede actie van Ferrari. Vettel zei ook dat hij het pas in de laatste bocht voor de pitingang hoorde dat hij naar binnen moest komen, zodat Mercedes daar niet op kon reageren. Dus en toen reed hij die ronde. Volgens Binotto 3,9 seconden won hij dus in die outlap.
Ja, precies.
En dat hadden ze nooit verwacht. Nee, maar ik weet niet of dat helemaal de waarheid is, want volgens mij kunnen ze dat allemaal best wel heel goed doorrekenen. En Vettel reed natuurlijk een hele sterke ronde, maar kwam vlak achter hem naar buiten. Dus die had ook weer niet zo'n hele... Het gat was ook niet zo heel erg groot. Dus ik weet niet of ze dat zo heel erg... tot de marges uitgerekend hadden.
Nee, volgens mij was er ook een soort... nog een boordradio waarop je ook... ze waren het in ieder geval tegen Vettel alleen maar bezig met Hamilton. En geen moment met Leclerc. Ja. Dus dat gaat wel aan dat zij in ieder geval in kamp Vettel, om het zo maar even te zeggen, er nooit rekening mee hadden gehouden dat ze ook Leclerc aan zouden vallen. En dat vind ik toch wel opvallend.
Dat weet ik niet helemaal zeker. Want het is natuurlijk wel zo dat het voor Ferrari heel belangrijk was dat Leclerc het tempo laag hield. Want stel nou dat Leclerc weggereden bij Vettel. En dan had hij Hamilton in zijn kielzorg meegenomen. En dan was die undercut van Vettel nooit gelukt.
Dat is waar,
dus het was voor Vettel, voor Ferrari wel echt belangrijk dat Leclerc het tempo een beetje laag hield. En Hamilton die spraken we ook nog na aflopen. Die zei ook van ja, complimenten aan Ferrari. Want dat hebben ze gewoon, het leek hem vooropgezet plan en dat hebben ze gewoon slim gespeeld. Dus in dat licht, ik weet niet helemaal zeker of Binotto dat nou als goedmakertje naar Leclerc zegt of dat hij dat echt meent. Ik denk dat het voor Ferrari vooral heel veel aangelegen was om die race überhaupt te winnen en dan ook een 1-2 was natuurlijk wel echt heel erg mooi.
Ja, de manier waarop was natuurlijk gewoon. De manier waarop was natuurlijk ook vooral geweldig, hè? Dat het gewoon een hele slimme strategische zet was die perfect uitpakte. Het zegt genoeg dat inderdaad vanuit de hoek van Mercedes van Hamilton de complimenten komen. Ik bedoel, hoe anders is de wereld ineens een aantal weken later?
Alleen ik vind dit ook wel misschien alweer een steekje onder water richting Leclerc. Hè? Want Leclerc die wilde tekst en uitleg, las ik in een stuk van Joost. Ook misschien om daar een beetje dat vuurtje te laten ontbranden. Als het een vooropgezet plan is, hè, ik denk het haast niet. Want Leclerc die leek toch niet daar op de hoogte te zijn ervan, Joost?
Nee, maar dat is precies wat ik zeg. Ja. Ik denk dat het wel een vooropgezet plan was, maar dat ze het niet tegen Leclerc hebben gezegd.
Want dan zou
Leclerc natuurlijk harder gaan rijden en dan zou hij Hamilton meetrekken en dan had het niet gewerkt. Dus dat was de reden om Leclerc gewoon zijn normale pace te laten rijden. Want die wist ook niet eens dat Vettel naar binnen was gegaan. Dat was hem ook niet verteld, zei hij in de afloop. Daar wilde hij vooral tekst en uitleg over. Dat hij eigenlijk een beetje het ongewis werd gelaten. En hij zei ook, ik ga hier wel van leren. Want ik ga nu gewoon veel meer vragen aan het team wat er omheen allemaal gebeurt. Dat ik daar veel meer op moet letten.
Zegt dit ook wat, Joost, sorry dat ik je onderbreek. Maar zegt dit ook nog wat over hoe de hazen nog lopen binnen Ferrari? Leclerc die denkt op basis van dit seizoen eigenlijk dat hij Vettel min of meer voorbij is. Maar hier heeft Ferrari toch alles op Vettel gegooid. En Leclerc daar wellicht zelfs buiten gehouden. Dat is toch opvallend.
Nou ja, dat is net hoe je het bekijkt. Ze hebben het volgens mij alles op een 1-2 gegooid. En dit was de manier om Hamilton te verschalken. En dat Vettel dan net voor of achter Leclerc terechtkwam, of andersom nadat Leclerc de pits uit.
Andersom hadden ze het ook gedaan.
Dan hadden ze het ook gedaan. Dus het was een beetje een marginaal verhaal. En het scheelt. Het was natuurlijk het tiende werk dat Leclerc. Want hij kwam helemaal niet heel ver achter Vettel de pitstraat uit. Dus hij had er net zo goed net vol kunnen zitten. Alleen die ronde van Vettel was heel erg goed. Het belangrijkste aan dit verhaal vond ik vooral dat Mercedes gewoon niet reageerde. En uiteindelijk nog een beetje een wanhoopsstrategie deed met dan rijd dan nog maar een paar ronden door. Terwijl Hamilton zei ook, mijn banden waren eigenlijk al lang opgerookt. En dat ging niet gebeuren.
Ja, maar dat was dus, heel wonderlijk, hè? Van rijd dan nog maar een paar rondes door. Dat zag iedereen toch? Dat geen slim plan was?
Nee, maar dat is ook een beetje wat Mercedes in het begin van het seizoen wel makkelijk kon doen. Dat ze gewoon het vertrouwen hadden in de auto. En dat hun banden langer meegingen. En dat ze dan zo'n stunt nog wel konden uithalen. Dat heet dan weer de overcut. Dat je dus veel later naar binnen gaat na een paar snelle ronden. En dan
genoeg voorsprong
uitkomt.
Ja.
Ja. Maar dat, daar had Mercedes zeker in die fase van de race en op die banden de pace niet voor. Dus ja, dat ging hem niet worden. Dus het was gewoon heel slim gespeeld door Ferrari. En ik denk dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakte wie er nou ging winnen. Ze hebben het er wel over gehad nog om de auto's om te draaien op de baan. Dus dat Leclerc Vettel nog voorbij kon. Maar dat, ik denk dat ze dat niet wilden doen. Omdat je dan deel je Vettel mentaal wel een hele grote tik uit. En dan was het voor hem misschien ook wel een heel klein beetje klaar geweest bij Ferrari. Dus ik begrijp wel waarom Binotto, die daar dan uiteindelijk toch de eindkeuze in heeft, daar niet voor gekozen heeft. Dan maar even een boze Leclerc, maar die trekt wel weer bij.
Joost, was het ook niet zo dat ze bij Mercedes misschien gewoon gokt op een safety car? Want als er een safety was gekomen, dan had Hamilton een pitstop kunnen maken en dan had hij gewoon als eerste kunnen blijven rijden.
Ja, dat had gekund, maar Hamilton legde het zelf uit. Dat hem werd gevraagd om nog een paar snelle ronden te rijden. Om dan de overcut te proberen. Nou, okay. Dat lukte niet.
Nee.
Dus natuurlijk had de safety car hem daar op dat moment kunnen helpen. Maar ik denk niet dat ze daar het risico willen nemen. Dat als die safety car niet komt, dan ben je positie op de baan kwijt. Nou, dat waren ze nu even goed. Maar ik denk niet omdat ze die gok daarvoor hebben
genomen. Nee, nou ja, aan de andere kant hadden we wel een 100% score. Hè? In Singapore als het gaat om safety cars. Nog steeds trouwens. Want in het tweede gedeelte van de race was...
Hij kwam alsnog.
Ja. Dus ik vond het op zich ook niet zo gek. Alleen het is natuurlijk wel een groot risico.
Ja. Groot risico als je zo vooraan in een treintje meedoet.
Ja.
Maar hoe dan ook, Ferrari had het uitstekend voor elkaar alweer. En pakte een 1-2 zo waar niemand op gerekend had. Maar met Leclerc, we moeten even zijn boordradio erbij pakken. Kijk even naar onze producer, want die willen we nog wel even horen. Die was aardig pissig en daar wordt nog wel een woordje over gesproken.
To be completely honest with you, I don't understand at all the undercut. But yeah, whatsoever, we'll discuss after the race, but...
Charles, that was the best things we could do. Head down, the race is long. Let's concentrate on the safety car. You're doing a super job. Watch your tires and head down.
Yeah, my head is down and it will be down until the race. But I just want to let you know my feeling.
Charles, we need to bring the car home, Charles. We need to manage the PU and bring the car home.
Yeah. I won't do anything stupid. It's not my goal.
Ja, tot zover Leclerc. Wel begrijpelijk, hè? Die reactie van Leclerc toch ook?
Ja, tuurlijk. Dat is coureurs eigen, toch? Je hebt ook geen idee. Je bent alleen maar je eigen race aan het rijden. Je doet wat het team van je wil. En opeens lig je tweede. Ja, daar ben je kwaad over.
Ja, iedere coureur had waarschijnlijk zo gereageerd. En Ferrari denkt, nou goed, we hebben 1-2 gepakt. En dit is prima aan Leclerc uit te leggen achteraf.
Ja.
Dus...
Nou, misschien valt Ribottas niet, hè? Een echte tweede rijder, dat die nog denkt van ja, prima zo. Maar goed, Leclerc, ja, nee, natuurlijk ben je daar kwaad over. En wat ik ook zeg, ja, je hebt geen idee. Je bent alleen maar je eigen rondjes aan het stampen. En opeens rij je achter je teamgenoot.
Ja.
Of dan denk je, en zeker als je zo... je zit al met een hoge hartslag in die cockpit. Ja, dan begrijp je daar natuurlijk helemaal niks van.
Nee, maar goed, achteraf moet je het wel begrijpen in de zin dat ze pakken 1-2 en pakt precies. Uitstekend uit. Dus daar is geen spel tussen te krijgen.
Natuurlijk. Nee, dat is ook zo. En ook als je kijkt naar de WK-stand, is het ook niet zo dat Leclerc al een hele grote voorsprong op Vettel had of zo. Of dat hij nog wereldkampioen kan worden. Dus wat dat betreft maakt het ook allemaal niet veel uit.
En mede dankzij die strategie van Ferrari kon Verstappen ook nog naar het podium rijden. We gaan het hebben over de race van Verstappen. Ja, want als Ferrari die actie niet had uitgehaald met de undercut van Vettel, dan had Verstappen wellicht of ook niet meegegaan waarschijnlijk en niet geprofiteerd. En was die misschien gewoon vierde geworden?
Ja, dat denk ik wel. Ja, eigenlijk wel zeker. Wat dat betreft heeft hij ook weer een beetje boven zijn stand geleefd. Als in de zin van dat die auto eigenlijk helemaal niet geschikt was voor het podium. Want ik denk dat beide Ferraris en ook beide Mercedes gewoon sneller waren dan de Red Bull dit weekend.
Dus alleen, Red Bull heeft het slimmer gedaan dan Mercedes door Verstappen gelijk naar binnen te halen?
Ze hebben absoluut het maximale eruit gehaald. En je ziet ook Singapore lastig inhalen. Hè. Trekpositie is heel belangrijk. Hier. En daar hebben ze gewoon optimaal van geprofiteerd. Hamilton die zag het ook op het einde. Hamilton was ook gewoon veel sneller daarin. Ja, hij kwam er niet voorbij.
Ja, Joost, hoe komt het dat deze race op Singapore wel op strategisch vlak interessant was? En in het tweede deel werd het interessanter. Maar in eerdere jaren hebben we hier wel meer spektakel gezien, hè?
Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met hoe de auto's tegenwoordig zijn. Die zijn heel erg... Hamilton heeft er een mooi woord voor, draggy. Dus dat er heel veel luchtweerstand is. Bottas die rekende ervoor dat je tegenwoordig met deze auto's een delta, heet dat dan. Dus een ronde voordeel van 2 seconden nodig hebt om echt een succesvolle inhaalactie te kunnen plaatsen. Wat eigenlijk misschien nog wel hoger is dan op Monaco. En Hamilton die zei dat hij deze race ook saaier vond nog dan Monaco. Nou ja, dat zou ook mee te maken kunnen hebben dat hij daar won. won natuurlijk.
Hoor je hem normaal nooit over als hij wint.
Nee, maar het inhalen is gewoon heel erg moeilijk. En je zag ook bij de races, bij de duels in het middenveld, dat als er dan ingehaald werd, dan ging het ook vaak wel weer fout. Of dan werd er een vleugeltje geraakt. Of,
ja, het is dus, erg krap.
Het is erg krap. En Hamilton die had ook nog wel een oplossing daarvoor. Die zag het er wel in dat de laatste bocht voor start-finish wat makkelijker wordt gemaakt. Dus zodat je elkaar daar beter kan volgen. Zodat de eerste bocht na start-finish dan een betere uitremzone wordt. Na een langer volgasgedeelte. Maar nou ja, dat gaan ze denk ik niet zomaar aanpassen. En volgens mij vond de Grand Prix organisatie het weer een succesvolle race. Dus die gaan niet zomaar aan het circuit sleutelen, denk ik.
Nee, dat zal het niet zijn. Hey, terug naar Verstappen. Zijn start was prima, ja. Degelijk. Ja. Belangrijk om zijn positie Zeker. Te behouden, dat deed hij.
Nog steeds geen plek gewonnen in het hele seizoen niet. Maar in ieder geval ook geen plek verloren. En dat was nu toch wel het allerbelangrijkste.
Vooruitgang.
Ja, lichte vooruitgang. En ze zeiden ook dat ze dat probleem hadden opgelost. Hè? En van daaruit zettelde hij gewoon voor P4. En was het inderdaad ook treintje rijden in de beginfase.
Ja.
Maar,
essentieel om niet je plek te verliezen op dit circuit bij de start.
Zeker, ja. Want dan wordt het heel zeker tegen de Mercedes. Dan wordt het gewoon heel lastig om dat goed te maken.
Ja.
Dus nee, daar heeft hij wel de basis voor die podiumplek gelegd. Zeker.
En verder Joost, wat is er over de race van Verstappen te zeggen? Gewoon heel... geen fouten gemaakt, hè? Degelijk. En dankzij de strategie of slim in te spelen op de vrije strategie, die derde plek nog gepakt. Maximale.
Ja, ik heb niet echt Verstappen of... Christian Horner was al heel snel na de race was hij naar huis. Dus die hebben we niet meer kunnen spreken. Maar ik heb niet meer gehoord dat het nou echt doelbewust was dat ze achter Ferrari aangingen. Maar daar leek het toch wel een beetje sterk op. Dat was eigenlijk het hoogtepunt van Verstappen's race. Want voor de rest, hij zei ja, ik kon meerijden met de Ferrari's. Ze kon enigszins bijblijven, maar van aanvallen was echt geen sprake. En eigenlijk het probleem waar hij het hele weekend al over klaagde, dat hij in bepaalde bochten gewoon te weinig grip had. Er is toch iets in die afstelling van de auto niet goed geweest. Misschien in de voorbereiding. Ze zijn natuurlijk ook lang bezig met de simulator en ook aerodynamisch om alles zo af te stellen dat het optimaal is voor een bepaald circuit. En ja, misschien is dat hier niet gelukt.
Ja.
Het kan natuurlijk ook zijn dat ze gewoon een beetje aan het achterlopen zijn inmiddels. Want in Oostenrijk is er toen een nieuwe voorvleugel op de auto gekomen. Toen ging het aerodynamisch allemaal een stuk beter en ging de auto dus ook een stuk beter. Maar inmiddels merk je toch dat ja, met name Ferrari toch echt wel er voorbij is. En Mercedes heeft nog steeds gewoon altijd die sterke race pace die ze niet altijd benutten. Die hebben ze de afgelopen races natuurlijk niet kunnen benutten, maar die is er wel degelijk. En daar doet Red Bull momenteel gewoon voor onder. Dus Verstappen, ik had natuurlijk het idee dat hij een beetje gedesillusioneerd wordt. Hij zei ook, ja, we kwamen hier om te winnen.
Nou ja, ik wou net zeggen, ja, dat zei hij na de kwalificatie al, hè, die heel erg tegenviel. Toen zei hij al van, shit, die hielden we niet op gerekend. We hadden echt gedacht op plek 1 of 2 te zullen starten.
Ik las net wel dat Helmut Marko, die had gezegd dat er een grote fout is gemaakt in de simulator. Voorafgaand aan deze Grand Prix. En dat ze daardoor een verkeerde afstelling hadden meegenomen.
Dat zou kunnen.
En daardoor eigenlijk het hele weekend achter de feiten aangelopen hebben.
Hmm.
En dat lijkt me wel.
Verstappen zei zelf ook dat hij dacht dat hij wel wist waar het aan lag. En ze gingen voor Sochi in ieder geval kijken om het weer voor elkaar te krijgen. Maar
daar koopt Verstappen natuurlijk niks voor.
Nee.
Nee, daar koopt hij nu niks voor. En dit was echt een van de races om het te doen. En met die houding kwam hij hier ook echt binnen donderdag. En dat kwam met... Ja, hij zei, ik moet wel zeggen, hij was wel enigszins voorzichtig hoor. Want hij zei ook, ja, je kan wel zeggen dat je hier gaat winnen. En dat dit een circuit is wat ons ligt. Maar dan moet je er wel staan. En hij had toch wel een beetje zijn reserves. Maar ja, ik denk dat was ook nadrukkelijk, werd dat gezegd na afloop. De verwachtingen waren veel hoger. Alleen, ik denk dat ze ook wel echt geschrokken zijn van de tempo van Ferrari. En Stappen zei ook dat hij dat echt niet had verwacht. Nee, daarom iedereen, ook wij.
Ja.
Dus dat was toch is een tegenvaller. En als ik zo naar de rest van de kalender kijk, dan kan het best zijn dat hij net als vorig jaar bijvoorbeeld in Brazilië, toen hij ineens verraste, daar had ook niemand dat verwacht, dat het nog een paar races mee gaat zitten. Mexico is natuurlijk nadrukkelijk wel een race waar de verwachting echt wel zijn dat Verstappen daar gewoon weer kan winnen. Maar verder, hij heeft natuurlijk nu niet alleen met twee Mercedes af te rekenen, maar ook met twee Ferraris. En dat maakt het er niet makkelijker op.
Nee. Zeker niet. Dan kun je nog iets meer zeggen, Joost, over het gebrek aan grip waar Verstappen over klaagde. Want dat was toen Bottas bij hem aandrong, net voordat hij naar binnen ging. Toen hoorde je Verstappen over de boordradio ook duidelijk klagen dat hij gewoon geen grip had. Ja, wat is daarover over te zeggen? Weten we daar meer van? Waar het dan aan ligt? Want het leek er even op dat Bottas hem daar ging inhalen. En toen ging hij naar binnen.
Nou ja, Verstappen klaagde vooral ook dat... hij zei dat de balans nog wel redelijk goed was. Maar dat hij gewoon in bepaalde bochten opeens gripverlies had. En dan moeten de banden dat natuurlijk ook weer opvangen. Dus dan slijten de banden sneller. Dus dat hij in aanloop naar zijn pitstop klaagde over minder grip. Dat is op zich niet zo heel verwonderlijk. Maar waar het technisch exact aan ligt... Ja, dat krijgen wij natuurlijk niet te horen. Dat wordt intern wel besproken. En misschien zijn ze daar al achter. Als je Helmut Marko dat ook al gezegd heeft. Maar waar het dat precies aan ligt, dat is lastig te zeggen zo vanaf hier.
Ja. Ze hebben nog maar een paar dagen, hè? Want komend weekend wordt er alweer gereced.
Ja.
In Sochi toch ook niet echt het gedroomde circuit van Red Bull.
Zeker niet. Nee, daar heb je ook echt hoge topsnelheid nodig. En ja, de Honda motor, de ontwikkeling is gaande. En er zit een stijgende lijn in. Maar ja, als je ziet wat voor vermogen Ferrari op het asfalt kan leggen, die naar verwachting toch echt wel 20 à 30 pk voorlopen op Mercedes. Er werd ook in Duitse media al over 50 pk gesproken, maar dat lijkt wat aan de overdreven kant. Nou ja, dat is het gat wat Ferrari heeft op Mercedes. En dan zitten Honda en Renault zitten daar nog achter. Dus ja, het is echt niet zo dat Honda dit seizoen het gat al gaat dichten qua motorvermogen. Zeker niet op Ferrari.
Nee.
Ze mogen al blij zijn als ze Mercedes kunnen bij
ja, maar
benen.
Precies, we hebben het even gedacht. Hè. In de loop van het seizoen, een aantal races geleden, kwam Red Bull wat dichterbij. Maar nu is, nu is dat weer weg. Nou, het gat weer groter, lijkt het.
Zal ik eigenlijk ook aan Joost vragen. We kunnen ook wel stellen dat die spec 4 motor gewoon toch wel een klein beetje tegenvalt. In ieder geval niet het gewenste effecten had. Want het hele seizoen werd er al geroepen, ook vooral door Helmut Marko. Hè, van nou, vanaf Spa met die nieuwe krachtbronnen, dan hebben wij als het goed is die achterstand op Ferrari en Mercedes goed gemaakt. Ik denk dat ze daar zelf ook wel een beetje van balen. Ik weet niet of je daar nog wat van hebt gehoord.
Ik heb Verstappen daar wel naar gevraagd. Nou, hij zegt dat het een goede stap is, maar hij zei niet dat het een enorme stap is.
Nee.
Het enige waar hij wel aan refereerde was zijn race tempo in Monza, waar hij natuurlijk achter lag. Dus hij deed niet mee in de strijd om de kop, maar hij ging wel net zo hard als de kop in zijn rondetijden. Dus wat dat betreft, daar hield hij zich nog wel aan vast. En ik moet eigenlijk ook wel zeggen, ja, in Spa hebben we natuurlijk helemaal niet gezien wat die motor in de race kan. En daar reed Verstappen dus überhaupt ook niet mee, maar Albon reed er dan ook niet mee, volgens mij zelfs in de race. Dus we hebben eigenlijk alleen Monza gezien. Nou ja, ja. Daar ging Albon best wel oké. En Verstappen was dus te spreken over zijn race pace daar. En van gisteren, zondag, kunnen we gewoon eigenlijk helemaal niks uit opmaken. Want nee. De race pace van Mercedes was sneller, maar kwam dat door de motor? Weten we niet. We hebben 3 safety car situaties gehad. En in het begin was het tempo zo laag. Ja, Leclerc reed op een gegeven moment 13 seconden langzamer dan zijn pole position tijd. Dus dat eigenlijk durf ik nog niks over die motor te zeggen. En ik denk dat we daar in Sochi pas echt een antwoord op gaan krijgen.
Nee, maar toch, als je kijkt bijvoorbeeld naar de kwalificatie. Zeker op zo'n circuit moet je er gewoon bij zitten natuurlijk. Ja, dat was ook nog niet zo.
Nee, maar ja, dat kan natuurlijk ook liggen aan het gebrek aan grip. En daar klaagden die zaterdag ook al over. Dus ja, ik vind, gaat mij nog te ver om de motor al af te schrijven. Misschien weten we daar naar Sochi meer over.
Ja, hoe dan ook. Deze race beloofde voor Red Bull in ieder geval voor Verstappen weinig goeds voor Sochi. We gaan naar de driver of the day. Nou, kop hem maar in, Patrick.
Ja, Vettel natuurlijk. Ja, nee, dat was niet... Niet moeilijk. Ook het hele verhaal erachter is ook wel mooi eigenlijk. Hè? Er is al veel ellende over zich heen gehad.
Jaar geduurd.
Wat gaat hij doen? Gaat hij misschien wel stoppen? Wat misschien ergens nog steeds wel zou kunnen.
Dat stemmetje in je hoofd waar je het vorige week over had, dat zit er nog?
Nou, ja, ik weet het niet.
Zet dat daar maar uit je hoofd.
Ja, nee, ik mag er altijd graag in geloven, Joost. Maar waarschijnlijk dient hij zijn contract gewoon uit. Dat loopt nog een jaar door en gaat hij daarna de balans op maken.
Dit zal hem in ieder geval een extra boost hebben gegeven. Joost, ook jouw driver of the day neem ik aan, Vettel?
Nee, Antonio Giovinazzi natuurlijk.
Jammer, die wilde ik later laten terugkomen. Maar mooi dat je er zelf over begint. Want ja, Antonio Giovinazzi, die heeft even aan de leiding gereden. Jouw persoonlijke held.
Ik moet daar wel even bij zeggen. Hij heeft als enige niet-Ferrari Mercedes of Red Bull coureur dit jaar een ronde aan de leiding gereden. 4 ronden zelfs aan de leiding gereden. Dus,
krijg je toch gelijk, Joost? Megatalent.
Ja, tuurlijk.
Er is nog een stoeltje. Er is nog onzekerheid over dat tweede stoeltje bij Red Bull volgend jaar, Joost. Giovinazzi.
Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, maar ik denk dat hij zich wel redelijk zeker heeft gereden voor komend jaar. Of hij moet de komende race echt nog hele rare fouten gaan maken. Maar
we zijn blij voor je.
Als ik Fred Vasseur zo hoorde, dan lijkt dat de goede kant op te gaan. En hij zei zelf dat er een printje van de rondetijd tijden tabel met zijn naam bovenaan. Die komt in huis Giovinazzi wel bovenaan of aan de muur te hangen. Dus dat, dat was leuk. Maar voor de rest, nee, natuurlijk was Vettel de coureur van de dag. Profiteerde slim, maakte daarna geen fouten. Dus alleen, ja, het is ook niet zo dat hij er heel erg bovenuit stak. Want het was natuurlijk eigenlijk gewoon een optocht. Laten we
tuurlijk, ja. En die strategie die pakte gewoon heel goed uit in zijn voordeel. En daar is hij slim mee omgegaan. Hij heeft gewoon een heel sterke race gereden. En het tot eind volgehouden.
Als ik nog één naam mag noemen, dan is het toch wel Lando Norris eigenlijk. Die was best of the rest in de McLaren. Die reed een heel sterke race. Kwam bijna niet in beeld. Wat een goed teken is in Singapore. Want dan ben je nergens bij betrokken. En die was heel tevreden na afloop. Dus Norris ook nog wel echt. Die verdient ook een pluim na zijn race.
Ja, en ook nog Pierre Gasly. Hele sterke race. Hij werd achtste. Reed toen tweede toen Giovinazzi aan de leiding reed. En ja, een paar mooie inhaalacties ook gezien. En hij was ook, ik zag hem ook na afloop voor de camera staan. Hij was helemaal opgeleefd. Hij zegt, ja, dit was fantastisch. En hiervoor ben ik Formule 1 coureur geworden om eindelijk weer mensen in te kunnen halen. Dus het lijkt eraan op dat die jongen bij Toro Rosso wel beter op zijn plek zit dan bij Red Bull.
Nou, ik moet zeggen, hij profiteerde wel optimaal van het feit dat hij redelijk hoog startte met de mediumbanden. En dat de jongens vooraan natuurlijk zo traag gingen. Net als dat Giovinazzi daarvan profiteerde. Ja. Maar waar hij vooral van profiteerde was dat hij een pitstop kon maken onder de safety car. En toen ging hij er ook nog een paar voorbij. En ja, dat was zijn gelukje. Maar daarna maakte hij het ook mooi af. Dus echt een sterke race van Gasly. En ik sprak hem ook nog heel even na aflopen. Maar hij stond inderdaad te glunderen van oor tot oor. En eigenlijk de eerste keer dat ik Gasly dit seizoen heb zien lachen. Dus dat was wel een positief teken voor hem.
Ja, nou misschien dat hij dat hij goed gedijt in de luwte bij Toro Rosso. Wie weet. We gaan naar de fanzone, jongens. De lezerspost. Zeg ik toch weer lezerspost, hè? Luisteraarspost. Joost, toch nog iemand. Het valt niet alleen ons op dat jij fan bent van Giovinazzi. Inmiddels weet heel Nederland het. Wouter de Ruiter die vraagt hoe dronken je bent geworden. Omdat je grote held Antonio Giovinazzi aan de leiding in de GP heeft gereden.
Nou, ik ben natuurlijk heel professioneel. Dus ik heb het bij twee biertjes gehouden. Dus,
dat hoeft helemaal niks van, Joost.
Dat,
twee liters.
Dat geloof je niet.
Bij twee liters gehouden.
Ja, het waren wel twee grote flessen. Dat Tiger Beer, dat komt. Ja.
Precies. Oké, helder. Serieuzere vragen dan. Kevin Leen is benieuwd. Gezien de safety car situaties die veelvuldig voorbij kwamen tijdens deze race. Waarom worden coureurs die één ronde of meer achterstand hebben eigenlijk pas aan het eind van de safety car situatie voorbijgelaten en niet halverwege? Of als het enigszins weer veilig is. Dat maakt het race toch weer veel leuker. Nu is het vaak zo dat ze de verlotte voorbij mogen. Einde verhaal.
Ja, het is een veiligheidsdingetje ook natuurlijk, hè? De safety car wordt niet voor niets ingezet, zodat de marshals rustig hun werk kunnen doen. Als je dan na één ronde de achterblijvers erachterlaat, die dan vol gas over het circuit gaan racen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus volgens mij is dit gewoon meer een veiligheidsdingetje dan.
En daar zijn ze dan heel strikt in, want hij zegt ook, hè, of als het enigszins weer veilig is. Ja, maar alleen enigszins veilig bestaat misschien niet.
Nee,
probleem.
Nee, ja, nou ja, dan gaan ze weer racen natuurlijk. Als die auto weg is, dan willen ze zo snel mogelijk dat licht op groen hebben.
Ja, het zou het wel leuker maken, alleen niet veiliger.
Als ik even in mag breken, het enige wat denk ik ook nog wel meespeelt, is dat stel nou dat het inderdaad als het enigszins veilig is en je laat ze er langs, dan geef je die coureurs nog weer de kans om eventueel een pitstop te maken. Want, en dan geef je ze wel een heel groot voordeel. Dus dat is denk ik ook iets waar ze dan rekening mee houden. Dus, en als ze inderdaad allemaal in een treintje al achter de safety car rijden en je laat ze er dan langs, dan gaan ze dat niet nog een keer doen. Dus ik denk dat er ook wel mee te maken heeft. Want dan moeten ze haasten om weer natuurlijk aan te kunnen sluiten aan de achterkant.
Dan een wat uitgebreidere vraag van Tony. Die toch nog even benieuwd is naar de strategie van Red Bull met Verstappen. Hij zegt, ja, waarom rijdt Verstappen alsof hij nog voor een wereldtitel rijdt en niet voor raceoverwinningen? De pace in het begin was bewust langzaam. Hè? Dat zag je bij meer teams. Op een gegeven moment was de pitstopwindow daar om uit te rijden op de hardere band. Iedereen reed nog rondes door. Max is goed met banden. Waarom heeft hij niet één of twee rondes voor Vettel zijn stop gedaan? Wetende dat je outlap zoveel sneller was. Stop kost ongeveer 27 seconden. Je kon zien dat hij niet in verkeer zou komen en dus in vrije lucht het gat kon dichten. Achteraf gelul misschien, zegt Tony erbij. Maar als ik thuis op de bank zit en goed reken, hij heeft mee zitten rekenen, zoals we lezen. Wie zit er dan aan de pitmuur bij Red Bull? Hadden ze daar iets anders kunnen doen?
Ja, tuurlijk. Ze hadden een ronde eerder kunnen gaan. Ja, dat had gekund. Maar je hebt ook te maken met het feit dat je hebt een soort van minimale tijd of maximale tijd die je op een bepaalde band kan rijden. Dat rekenen ze van tevoren door. Dus misschien dachten ze bij Ferrari en Red Bull wel van de 20e ronde is wel het allervroegste dat we naar de harde band kunnen. En je hoorde natuurlijk ook Verstappen aan het einde wel zeggen dat zijn banden wel echt op waren. Dus hij had het erover dat hij 4 of 5 ronden voor het einde, dat hij Hamilton nog achter zich moest houden, eigenlijk al geen banden meer over had. Ja. Dus daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Dus in dat licht, ik denk dat ze kijken toch in eerste instantie ook vooral naar de optimale strategie. En dan gaan ze kijken van wat is het vroegst mogelijk dat we naar binnen kunnen gaan om zo'n undercut te doen. En wat betreft, dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd van ja, als Leclerc het de boel zo aan het ophouden is aan het begin en ze rijden zoveel langzamer, dan waarom halen ze elkaar dan niet in? Maar daar zei Hamilton dan weer over. Ja, hij gaat wel langzaam, maar hij gaat vooral langzaam in de bochten waar ik niet in kan halen. En zodra we op een recht stuk aankomen, dan trapt hij het gas weer in en dan kom ik er even goed niet voorbij. Dus en natuurlijk, ja, je kan wel heel erg weg gaan lopen bij je concurrenten, maar dan rook je je banden ook heel erg snel op. Er is natuurlijk een reden waarom ze dat doen, banden sparen. Precies. Om het te halen tot aan die 20e, 22e, 23e ronde. Om dan maar 1 pitstop te hoeven doen. Ja, dat rekenen ze allemaal door. En uiteindelijk is dat toch de snelste strategie, denken ze dan.
En had je eigenlijk nog mazzel met die safety cars, anders waren ze banden nog verder op geweest.
Ja. Ja, daarom. Die safety car, die hielpen Ferrari denk ik ook best wel. Want die waren ook wel helemaal aan de max wat ze met die banden kunnen doen. Dus ik denk dat Hamilton daar wel van baalde van die safety car. Dat zei hij ook. Dat hij kon nooit echt langdurig een pace rijden waarmee hij de rest onder druk kon zetten. Omdat elke keer kwam die safety car weer naar buiten.
Ja.
En dan duurde het daarna ook best, want Mercedes heeft het langste tijd nodig om de banden op te warmen. Dus dan duurde het daarna ook best wel lang voordat ze weer op tempo waren.
Helder. Uiteraard ook nog een vraag van vriend van de show, Nick Augustijn. En daarvoor moeten we de WK-stand er eventjes bij pakken. Want hij zegt, doet Ferrari vanaf nu op elke baan mee voor de winst? En zien jullie de titelkansen van Lewis Hamilton en Mercedes misschien nog wel in gevaar komen? We hebben er eerder al lang geconcludeerd dat Hamilton eigenlijk gewoon al wereldkampioen is. Maar toch?
Het is 100 punten volgens mij bijna.
Het is richting de eerste Ferrari, richting Leclerc, is het 96 punten. Hamilton staat op 296, Bottas 231 en Leclerc, naast Verstappen, op 200 punten allebei, samen derde. Vettel vierde op 194, zit daar toch ook weer heel dicht achter. In theorie, natuurlijk kan het in theorie nog. Maar is de Ferrari misschien nu, want dat is zijn vraag eigenlijk, hè? Is de Ferrari nu goed genoeg? Stel dat Ferrari gewoon 4-5 races wint en dan moet het wel dezelfde Ferrari zijn, anders leeft het nog niks op richting Hamilton. Kan het?
Nee. Nee.
Joost?
Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, dan moet Hamilton echt de komende 2 races alles uitvallen. En dan moet Leclerc moeten dan allebei winnen. Vettel staat er volgens mij ietsje achter. Of niet, zal dezelfde Ferrari kunnen moeten dan 2 winnen.
Dan staat hij nog 40 punten achter.
Ja, daarom. Dus nee, dat is onrealistisch. Maar om de vraag te beantwoorden over de Ferrari. Ja, ik denk wel dat hij nu overal mee gaan doen. Dat wel.
Dat hij overal kan winnen?
Ja. Ja, zeker.
Ja, ik wou zeggen, dat proef je bij Hamilton natuurlijk ook wel. Die maakt zich in ieder geval daar toch wel zorgen over.
Zeker, ja. Dat zei hij ook natuurlijk.
Hij moedigde, dat was eigenlijk
maar dat
een aanmoediging.
Ook wel,
maar een beetje...
een beetje voor de show allemaal, hoor. Hij weet zelf ook wel dat hij die titel gewoon zo goed als
veilig... Ja, dat wel, maar hij ziet toch ook wel wat er gebeurt met Ferrari. Ik denk dat hij zich wel een beetje zorgen maakt van, ja jongens, ik wil ook nog wel een paar races winnen.
Ja, oké, misschien zo, ja. Dat zou
hij was echt niet blij hoor, zondagavond Hamilton.
Die indruk had ik ook niet.
In goed humeur.
Hij kan goed acteren, daar heb je gelijk in Patrick. Hij kan goed acteren Hamilton, maar volgens mij was hij nu wel oprecht een beetje geschrokken en verbaasd. Net als wij van die Ferrari wordt wel steeds beter. Ja. En we moeten niet echt achter gaan lopen.
Nee, ik kan zoveel punten voorstaan, maar hij houdt nog steeds niet van verliezen. Dat doet hij niet. Okay. Dus dat...
Maar het is natuurlijk niet zo dat zijn wereldtitel in gevaar gaat komen met...
Maar als je in een professionele organisatie zit met een budget van zoveel 100 miljoen per jaar en er werken 300-500 mensen, dan is het toch wel belangrijk om je koppen gewoon bij te houden en proberen zo snel mogelijk die titel. Het is allemaal heel rationeel natuurlijk hoe dat zo'n team gerund wordt. Dus ze gaan niet denken van dat komt de volgende keer wel. Zo redeneren ze niet. Ze willen gewoon zo snel mogelijk die resultaten boeken. Dus het zit ze echt niet lekker bij Mercedes dat Ferrari nu zo snel is. En ze weten echt wel dat ze wat aan het tempo moeten doen. Hamilton zei ook van we hebben eigenlijk al best wel lang geen upgrade gehad. Nou was dat volgens mij in België, dus dat is 2 races geleden. Maar ja, er is gerust wel werk aan de winkel bij Mercedes. Maar ze zijn zeker niet kansloos nu voor de komende paar races. Maar Ferrari gaat zeker meedoen. Dat is wel dat lijkt dat me wordt wel weer, aangetoond nu.
Dat wordt er weer leuker van. Nu Red Bull nog, wou ik zeggen. Nog één vraag tot slot. Piet is benieuwd naar een vraag over de bandenstrategie. Hij zegt, ik heb eigenlijk de volgende vraag. De top 10 starten op de softband. Hülkenberg ging in het begin van de race na een incidentje direct over naar de harde band. Hè, toen hij lekker reed. En prompt rijdt hij dik de snelste ronde. Voor mij persoonlijk heel onlogisch. Ik ben zeer benieuwd naar de verklaring.
Vrije lucht. Hij had niemand voor zich. Terwijl, we noemden het net al. Vooraan werd de boel een beetje opgehouden. Ontzettend tempo verminderd. En niet alleen Hülkenberg, maar ook Russell. Die was gewoon die topte op een gegeven moment de tijdenlijst. In zijn Williams, die ook vroeg gestopt was.
Williams die de snelste ronde had.
Dus dat gaf wel aan hoe langzaam het ging.
Maar dat het dan zo langzaam gaat, dat vraag ik me dan net als Piet ook wel af.
Ja, nou ja, dat kan Joost misschien wel beter uitleggen. Maar het was 14 seconden langzamer dan de pooltijd op een gegeven moment.
Hoe kan dat, Joost?
Nou ja, je hebt te maken met hele volle tanks natuurlijk. Het is een hele lange race. Dus je moet en heel vaak moet je op het gas. Dus de auto's zijn veel zwaarder. En ja, ze wilden zoveel mogelijk de banden sparen. En ja, dus dan gaat het tempo zo omlaag. En ja, dat is altijd wel een klein beetje.
Maar
op Singapore
14
is dat
seconden
zo.
Is wel extreem.
Ja. Is extreem, ja. Ik heb dat ook nog nooit zo erg gezien, maar...
Want dan verwacht je dus dat als het zo laag gaat, dat je denkt, ja, ze doen heel voorzichtig, ze nemen zoveel risico door zo langzaam te gaan. Nu gaan we inhaalacties krijgen en aanvallen. En dat gebeurt ook niet.
Nee,
maar alle teams waren er dus toch aangelegen om gewoon die banden zo lang mogelijk goed te houden. Dus kijk, je kan natuurlijk vooral redeneren van, nou, daar moet qua Formule 1 iets aan gebeuren.
Tuurlijk, misschien want je tornt hier aan de essentie van de sport zo hard mogelijk rijden. Precies, nee, we gaan allemaal wat langzamer rijden om die banden te sparen. Dat is natuurlijk precies wat er niet de bedoeling is.
Nee, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, volgend jaar op Singapore verplicht 2 stops. Dat zou kunnen. Ik zou dat helemaal niet geen gekke move in. Of elke race verplicht 2 stops. Dan ben je van dat bandensparen gedoe ben je dan af.
Ja. Is dit een van de dingen die ze overwegen, zover je weet ook? Bij de invoering van de nieuwe regels in 2021?
Volgende keer als ik Jean Todt spreek, dan zal ik het tegen hem zeggen. Kijken of
doe hem even die suggestie. Daar zal Piet ook blij mee zijn, denk ik. Oké, okay. Joost mag het weten. We gaan naar jouw technische hoekje. We dreigen alweer uit te lopen, Joost, dus houd het een beetje bondig.
Dubbel header.
Maar vertel, ik neem aan dat het gaat over Ferrari en hoe het toch kan dat Ferrari in één keer zo ontzettend veel beter geworden is.
Ja, het is heel simpel. Ze hadden een groot gebrek aan downforce, maar dat was niet het enige. Ze hadden ook wel moeite om de balans in de auto goed te krijgen. En de balans is niet te veel onderstuur, niet te veel overstuur. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat er nu gebeurd is. Dat ze een soort van kader hebben gekregen door die nieuwe ontwikkeling aan de auto, waarin ze de balans echt goed kunnen krijgen. En het effect daarvan is dat de coureurs dus met veel meer vertrouwen bocht in kunnen gaan. Ik heb het eerder wel eens gehad over dat Vettel het belangrijk vindt dat hij een stabiele achterkant heeft aan zijn auto, dus dat hij niet zomaar uitbreekt. Nou, dat lijkt nu een beetje verholpen te zijn. En de Ferrari plakte redelijk aan de weg in Singapore. In het begin van het seizoen waren ze natuurlijk vooral heel erg sterk op de low downforce circuits. Dat hebben we in Spa en Monza ook kunnen zien. Want de Ferrari heeft niet alleen de sterkste motor, maar ook echt een hele lage luchtweerstand. En als je goed van voren kijkt naar die auto's en je ziet de profielen naast elkaar, dan zie je dat de Ferrari wel echt daar heel erg op ontworpen is. Dus ze hebben een nieuwe neus met een soort van gaten erin. Hoe dat precies werkt, ik ga niet beweren dat ik dat weet. En ze hebben een nieuwe vloer die er vooral voor moet zorgen dat dat lucht beter gevangen blijft onder de auto, zodat daar meer onderdruk ontstaat. Een nieuwe diffuser en een nieuwe vloer hadden ze daarvoor. Zodat onderdruk betekent dat ook dat de auto een beetje aan het wegdek vastgezogen wordt. Dat is allemaal verbeterd. En ja, daar leken ze in Singapore toch wel heel erg van te profiteren. Dus als ik zo de coureurs mocht horen, zijn alle balansproblemen van het begin van het seizoen zijn opgelost. Vettel noemde zijn auto eerder in het seizoen, noemde hij het nog een Rubik's Cubus, die heel moeilijk af te stellen was. Ja, daar lijken ze nu toch wel een beetje de heilige graal in gevonden te hebben. En dat zei Hamilton ook nog van, misschien zat de snelheid wel altijd al in die Ferrari. En dat hebben wij natuurlijk ook al een paar keer gedacht door het seizoen heen. Zelfs al in de wintertest aan het begin van het seizoen.
Snel waren ze wel.
Ja, en ze waren natuurlijk bijvoorbeeld in Bahrein, halen we nog even terug, waren ze ineens gewoon veruit de snelste van het veld. Terwijl dat ook niet per se alleen maar een rechte stukken circuit is. Dus ja, het lijkt erop dat ze toch ergens de puzzel hebben opgelost en nu overal weten waar ze die auto, hoe ze die auto moeten afstellen.
We hadden eerder, geconcludeerd dat die wintertest helemaal niet zegt. maar misschien moeten we met terugwerkende kracht zeggen dat je pas kan oordelen of de wintertest iets zegt na als er het seizoen op 2/3 is.
Ja, dat is een nieuwe methode, wordt dat. Maar dat is een beetje het verhaal bij Ferrari. Ze hebben gewoon eindelijk gevonden hoe die auto afgesteld moet worden. Zijn ze dan overal de snelste? Nee, ze zijn vooral op zaterdag de snelste, heb ik het idee. Want wat ik eerder al zei, in Spa en in Monza. En eigenlijk denk ik ook wel stiekem afgelopen zondag.
Het is niet voor niks dat Leclerc de meeste poles heeft verzameld, hè? Meer dan Hamilton.
Zeker, maar dus op zaterdag zijn ze nu heel snel. Maar op zondag denk ik dat Mercedes over het algemeen nog wel iets sneller is. Maar ja, als je ervoor rijdt, dan ben je strategisch in het voordeel. En we rijden er ook gewoon letterlijk voor, zoals we natuurlijk gisteren Leclerc zagen doen bij Hamilton. Dus dat is misschien nog een klein beetje de zwakte, dat de race pace niet altijd even goed is. En kom je op een baan aan waar je heel goed kan inhalen, dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon ingehaald worden door de Mercedes. Al helpt die hoge topsnelheid ze daar ook weer heel erg goed bij om zich daartegen te verdedigen. Dus ja, we krijgen denk ik nog hele mooie Red Bulls duels tussen de Mercedes en de Ferrari, waar de Red Bull zich af en toe in kan mengen. Maar dat is een beetje het verhaal bij Ferrari nu.
Ja, mooi bruggetje naar Sochi. Want op Sochi komend weekend dus al, daar krijgen we die duels waarschijnlijk ook. Maar kan Red Bull zich er nu niet in mengen? Klopt dat?
Nee, dat denk ik niet.
Patrick?
Nee, dat ligt niet voor de hand. Nee.
Nee, dat wordt heel lastig inderdaad. Ik denk wel weer dat Mercedes daar weer te kloppen team zal zijn. Wat Joost zei het net al een beetje, ze hebben wat Ferrari heel goed heeft gedaan, die hebben ook heel erg ingezet op de kwalificatie. Juist waar we op vrijdag altijd, of waar Mercedes meer zocht naar de juiste raceafstelling, zijn ze bij Ferrari vooral heel erg aan de slag gegaan met de kwalificatieafstelling. Mm-hmm. Daar volop ingezet, nou, pole gepakt en daarvan geprofiteerd. En ik denk dat in Sochi is inhalen alweer lastig, of wat iets makkelijker. Mercedes had volgens mij nu ook weer, en in Italië al de snelste auto. Dus ik denk dat we daar weer een Hamilton gaan zien winnen. Ja. Of Bottas, want die is daar ook trouwens altijd sterk.
Ja, Joost, we hebben vorige week dus gezien dat jullie voorspellingen helemaal niets waard zijn. Maar doe jij ook eens een voorspelling?
Nou, ik denk wel dat Ferrari Mercedes daar wel aan kan. En dat we weer een beetje hetzelfde krijgen. Dat ze de Ferraris de pole position pakken. Misschien wel de hele eerste startrij. En dat ze dan in de race, wat Patrick ook zegt, dat de race pace van de Mercedes wel sneller blijkt. En dat je dan weer zo'n strategisch steekspel krijgt. Dus, en dan is het de vraag wat daar uitkomt. Omdat ja, op Sochi kun je wel inhalen. En dat kon hier afgelopen zondag natuurlijk niet. Dus dat is het verschil.
Oké. Okay. Goed, tot slot het GP-spel. nu.nl/GP-spel.
Nee, dat kunnen we wel overslaan.
Velen van u ook mee spelen. Dat wilde ik net voorstellen. Laten we die even overslaan, want ik ben hem tijdens mijn vakantie vergeten in te vullen. dus het is helemaal niet meer relevant. Nee, gaan we volgende keer weer eventjes op terugkomen. We hebben genoeg teruggeblikt op onze voorspellingen, op jullie voorspellingen. Jullie zaten er een keer naast, maar meestal is het anders. En voor Sochi gaan we precies. Bij Sochi gaan we weer kijken of jullie de wagen weer op het goede spoor hebben gekregen. Ik wil iedereen bedanken voor nu. Zeker Joost ook vanuit Singapore. Patrick Moeken hier vanuit de studio. En bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet, als je dat niet hebt gedaan, om je te abonneren op De Boord Radio. Wekelijks zijn we er iedere maandag. De Boord Radio via iTunes dus. Of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu en tot volgende week. Dag!